In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Ooit was Intel de absolute grootmacht wat betreft het maken van microchips. Dat veranderde flink met de opkomst van de smartphone, maar het tij lijkt weer te keren met nieuwe uitvindingen en investeringen. Praten we straks over met Thomas Hochstenbach, redacteur componenten bij Tweakers.net. Vandaag mijn co-host ook in BNR Digitaal. Goed dat je er bent, Thomas.
Leuk om hier te zijn.
Welkom. Ja. Nu eerst. Terwijl de fysieke oorlog in Oekraïne woedt, strijdt Rusland tegen de hele wereld, althans het hele Westen, in een cyberoorlog. Daar merken we in Nederland niet zoveel van, maar op de achtergrond gebeurt er een hele hoop. Zo trof de FBI in maart malware aan op allerlei systemen. Malware afkomstig van de pro-Russische hackersgroep Sandworm. Ook bekend als Fancy Bear. Omdat veel eigenaars van die systemen niet thuis gaven, ruimde de Amerikaanse federale politie de digitale troep zelf maar even op. Maar mag dat zomaar? Ook al is het dan oorlog. Dat is een vraag voor Paul Duchesne, militair, jurist en bijzonder hoogleraar cyberwarfare aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom in de studio.
Dank je wel.
Paul, leuk om eens een keer iemand in uniform hier te hebben, mag ik zeggen. Dus luisteraars die eventjes naar bnr.nl gaan, kunnen dat ook zien. Feestelijk gezicht. We kunnen gelijk aanhaken op de actualiteit. Dat collectief Sandworm probeerde deze week nog het elektriciteitsnet in Oekraïne plat te leggen met malware. Ja. Dat hebben de Oekraïnse autoriteiten en EZ Security vastgesteld. Mag de FBI dat soort malware zomaar verwijderen?
Niet zomaar.
Dat
is logisch in een rechtsstaat. Ook de FBI, ook een Nederlandse politieorganisatie moet zich aan de wet houden. En het mag wel met een rechtelijke autorisatie. Dus met een lastgeving, met een toestemming van rechter of rechtercommissaris, hangt er vanaf, mag het wel.
Ja, maar dat geldt dan toch alleen binnen de Verenigde Staten?
Ja, in principe wel. Voor zover je weet waar de malware zich bevindt.
Dat was in dit geval Cyclops Blink. En die stond op firewalls van allerlei bedrijven in de Verenigde Staten.
Ja. Ik las ook in het persbericht van DOJ, dus de Department of Justice, dat het niet in alle gevallen helder was. En ze ook niet in alle gevallen de eigenaren van de firewalls hadden kunnen bereiken. En aanvankelijk hadden ze een waarschuwing uitgegeven. Dat is niet in alle gevallen opgevolgd. En waar firewalls in het buitenland stonden, konden ze niet altijd iedereen bereiken. Uiteindelijk hebben ze getest. De ingreep die ze voorzien hadden, hadden ze getest. Hebben ze gekeken of daar schade door zou ontstaan aan de infra, de digitale infra. En daarna hebben ze de toestemming gekregen van de rechter om in te grijpen.
Ja, maar kunnen we vaststellen dat de FBI wel degelijk buiten de Verenigde Staten computers is gaan behandelen?
Ik denk dat je niet uit kan sluiten.
Niet uit kan sluiten.
Ja.
Nee. Wat als het computers in Europa zouden zijn?
Ja.
Of in Azië?
Ja.
Maakt het uit?
Waar het is op zich niet. Kijk, er zijn verschillende diensten in de Verenigde Staten die hiervoor in beeld komen om dit soort maatregelen te treffen. Dit zijn opsporingsdiensten, maar de FBI is ook een inlichtingendienst. En afhankelijk van welke toestemming ze hebben voor wat voor soort strafbare feiten. En hier ging het om diefstal, vernieling, damage to IT infrastructure en samenzwering, conspiracy. Dan kom je in een breed vangnet waar ook nationale veiligheid geraakt kan worden.
Ja.
En dan vergroot je meteen ook het spectrum van organisaties die zouden kunnen handelen. En naast de FBI
maar
heb je dan andere.
De procedure is dan dus dat de FBI dat moet voorleggen aan de Amerikaanse rechter.
Zeker.
En die moet dan definities gaan toepassen als wat is samenzwering en wat is hier precies gaande. Op basis van de informatie die de FBI zelf dan weer aanlevert, neem ik aan.
Uiteraard, maar dat gaat in Nederland ook zo.
Ja, precies. En dat is dan mijn volgende vraag. Want je kunt je afvragen wat doet de FBI en in welke landen doen ze dat. Maar we hebben in Nederland ook diensten.
Ja.
En mogen die hetzelfde als de FBI mag, als de Nederlandse rechter dat goedkeurt? Hoe werkt dat dan?
Of ze nou echt technisch precies hetzelfde doen, dat weet ik niet. Maar onze Nederlandse opsporingsorganisaties, politie bijvoorbeeld, of Fiat of Marseille, die kunnen gebruik maken van bevoegdheden uit het wetboek van strafvordering om te hacken in andere systemen of om terug te hacken. Ook daar moet uiteraard eerst toestemming voor.
Er is ooit een terughackwet voor, die we eigenlijk niet zo mogen noemen, maar oké.
Nee, de wet computercriminaliteit nummer 3 is dat.
Dankjewel,
daar zit die bevoegdheid in en die mag geclausuleerd gebruikt worden. En dat kun je niet uitsluiten dat dat in een buitenlandse situatie is waar geen rechtshulpverzoek mogelijk is of niet gehonoreerd wordt. En dan zie je dat in Nederland ook. Dat is aan de politiekant. En dan heb je aan de inlichting- en veiligheidsdiensten, de AIVD en de MIVD. Ja, die hebben hun eigen bevoegdheden voor het verwerven van inlichtingen of inlichting en vergaring vanuit andere staten tegen te gaan. En dan kom je technisch gezien met dezelfde soort activiteiten uit.
Ja, en wat me dan ook nog interesseert is, stel dat een Nederlandse dienst denkt, nou, wij moeten maar eens even wat melden gaan opruimen links en rechts.
Ja.
En al dan niet per ongeluk doen ze dat ook op computers in de Verenigde Staten.
Ja. Ja.
Gaat de FBI dan heel erg niet blij zijn, of juist wel?
Nou, dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat het in Nederland wel gebeurd is, of in België is gebeurd. In de Verenigde Staten wordt beweerd dat ze het telefoonverkeer, digitaal telefoonverkeer, naar en van het NAVO-hoofdkwartier gemonitord hebben. De Belgacom-hack is een bekend fenomeen wat Snowden nog bloot heeft gelegd. En dat kan dus hier ook gebeuren. Ik begrijp ook dat het hier ook gebeurd is. En ja, dan krijg je niet geamuseerde gesprekken, denk ik.
Nee, dus maar en wordt dat over het algemeen dan in der minne geschikt? Of wat voor conflicten kun je dan precies krijgen?
Nou ja,
tussen Nederlandse en Amerikaanse, of uit welk land dan ook, diensten.
Het conflict wat je theoretisch kunt hebben is dat, stel, Nederlandse diensten hebben een inlichtingenpositie in dat systeem en Amerikaanse diensten maken die positie onklaar. Ja, dan ben je dus je positie kwijt. Dat soort verstoringen wil je natuurlijk liever niet hebben. En vandaar dat je dat of de koninklijke weg is dan via of rechtshulpverzoeken of via bilaterale contacten. Maar of dat altijd lukt, ik ben daar niet bij.
Ja, het is allemaal onontgonnen gebied, hè?
Nou, ik denk dat het vooral voor de leken onontgonnen gebied is. Want als je hier een klein beetje in verdiept, dan gebeurt echt een hele hoop. En dan zijn dit situaties. Want ook deze ingreep is in 2018 ook al een keer uitgevoerd. Met de voorganger van deze malware, VPN Filter. En toen is diezelfde situatie met diezelfde actor is toen ook verstoord. Dus je ziet een terugkerend fenomeen. Dus als je een klein beetje track record opbouwt van dit soort incidenten, dan zie je dat er een lijn in zit.
Dus geleidelijk aan ontstaat daar dan een modus in, waardoor in de praktijk toch niet al te veel conflicten ontstaan.
Ik denk het wel, ja. En dat is misschien wel goed ook.
Ja. Op dit moment gaat het dus om malware die naar wordt aangenomen door Rusland wordt verspreid. Hè. Dat, goed, die attributie is altijd een probleem, dat weet ik wel. Ja. Hè. Wie heeft dat precies geplaatst? Waar komt dat precies vandaan? Maar goed, er zijn dan manieren om aannemelijk te maken dat het die groep Sandworm is, alias Fancy Bear, en dat die dan weer worden aangestuurd vanuit de Russische overheid. Dat is de consensus in ieder geval in de westerse wereld dan. Ja. Hè? Maar wat voor situatie schept dat? Is Rusland dan strafbaar? En bestaat dat begrip eigenlijk als je toch al in oorlog bent?
Ja, nou ja, dat zijn een hoop begrippen die rondom dezelfde situatie spelen, rondom oorlog, maar het zijn wel verschillende begrippen. De agenten zijn strafbaar, dus de Russische agenten van de GRU in dit geval zijn strafbaar, want het binnendringen in dit soort
GRU is dan de Russische geheime dienst?
Dus de militaire inlichtingendienst aan de Russische kant. En als die achter Sandworm zitten, of de Sandworm operators, die begaan een strafbaar feit naar Amerikaans recht, of als het hier is naar Nederlands recht, dat is één. De staat kan dit gedrag toegerekend worden, dus de Russische staat. En dan zouden de staten onderling elkaar daarop aan kunnen spreken over het feit dat ze onrechtmatig naar het internationaal recht handelen. Dus het ene is strafbaar is naar strafrecht. En het gedrag van staten meet je af naar het internationaal verkeer. En daar staat dan nog de oorlog, staat daar dan nog op de achtergrond. Maar dat is een conflict tussen Oekraïne en Rusland.
Dat is waar. Ja, maar goed, hoe treed je daar tegen op? Je kunt de boosdoeners kun je moeilijk even gaan halen in Rusland.
Ja, nou, wat je ziet is dat een heleboel bedrijven optreden. Microsoft heeft in het begin van het conflict al threat warnings afgegeven. Microsoft heeft nu ook weer recent...
Gaan we het zo nog over hebben, inderdaad.
Sites offline gehaald. Bedrijven schroeven bandbreedte terug om aan te geven...
Jawel, maar dat zijn geen juridische acties. Dat is niet op grond van strafbaarheid. Nee. Daar moeten we het daar straks over hebben. Ja. Mijn vraag is meer, als je vaststelt dat elementen in een bepaald land zich strafbaar gedragen... Ja. Wat doe je dan vanuit juridische optiek?
Ja, nou, bijvoorbeeld Microsoft heeft met een last van de rechter heeft ingegrepen op een aantal van die sites die door de GRU gebruikt werden. He, dus dat is weliswaar. Ja. Is dat dan een private onderneming die met een rechtelijke toestemming ingrijpt, in overleg overigens. Maar wat je bovendien ziet, is dat meewerken met de overheid is niet een verkeerde zaak. Uh-huh. Dus je hoeft niet per se strafrechtelijke bevoegdheden te gebruiken of strafvorderlijke bevoegdheden.
Overigens zeggen die Russische jongens dat ook, hè?
Ja, dat snap
die werken
ik.
Met hun overheid mee.
Ja, dat gaat over en weer. Dat is reciprook. En dus daar wordt gewoon meegewerkt. Wat je ook ziet is dat sommige bedrijven de sancties volgen. Dus die geven gehoor aan de sanctiemaatregelen. En sommige bedrijven gaan op eigen doft hun activiteiten terugschroeven. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is niet juridisch. Maar het is wel beoogd een bepaald effect te hebben.
Ja.
Juridische oplossingen zijn niet altijd de beste oplossingen.
Dat zeg je weer met je uniform aan. Soms
dat
moet je
ook als jurist.
Ja, maar in hoeverre is dit allemaal relatief? Want je kunt net zo goed zeggen, in Rusland staat er misschien een Russische Paul Lucene te betogen dat wat Microsoft doet of wat de FBI doet, dat super strafbaar is.
Ja, dat kan. Ja.
Ja, en dan sta je met de handen ten hemel geheven.
Ja, dus dan is het aan de Russische autoriteit om daar maatregelen op te heffen als die Paul Duchesne aan die kant geloven.
Ja, dus wat voor maatregelen kunnen elementen in het Westen dan verwachten van... Hebben ze daar ook een internationaal strafhof eigenlijk in Rusland?
Nee, er is maar één van. Maar één internationaal strafhof, dat is hier.
Ja.
Hey, wat de Russen zouden kunnen doen, maar dat geldt over en weer. Dat kunnen staten sowieso doen. Als staten van mening zijn dat ze getroffen zijn door een onrechtmatige daad in het internationale verkeer. En het is toe te rekenen aan andere staten. Dan kunnen ze tegenmaatregelen treffen, zoals dat heet. Dus dan kunnen ze bepaalde sancties nemen.
Ja. Oké. De Amerikaanse en trouwens ook de Britse autoriteiten hebben eind februari de media opgezocht.
Ja.
Met een waarschuwing voor die malware waar het dan om gaat. Hè, Cyclops Blink, noem het nog maar even.
Ja.
En er waren beveiligingsupdates om die te bestrijden. Het idee was dan, we maken dat bekend. Zodat bedrijven misschien die updates beter uitvoeren. Is het wel goed om dat via de media te spelen eigenlijk? Want misschien kun je beter die eigenaren van die systemen heel stilletjes waarschuwen.
Ja, maar
dat de anderen niet, de vijand niet weet waar je mee bezig bent.
Ja, de twee redenen. A, dat kan sowieso gebeurd zijn. Dus dat er A, stilletjes gewaarschuwd is en dat er B, dan toch publiekelijk geneemd en geshamed wordt, zoals dat heet.
Ja.
En dat nemen en shamen, dat heeft ook een signaalwerking. Let op, we hebben dit in de gaten. En daar kan een tijd tussen zitten. En die tijd kun je bijvoorbeeld nodig hebben om je informatie te verzamelen. Om die intrusie te volgen, kijken wat er precies gaande is, hoe ze werken. En daar vervolgens weer lessen uit te trekken.
Ja, ja. Thomas Hochsterbach, mijn co-host hier. Heb jij een mening over dit soort aangelegenheden? Zijn jullie daarbij op de redactie van Tweakers druk mee bezig eigenlijk?
Ja, we proberen het wel te volgen natuurlijk. Wat ik me afvroeg is, een commercieel bedrijf als Microsoft, waarom zien zij een verantwoordelijkheid hierin? Want de FBI namens de Amerikaanse overheid hier betrokkenheid bij voelt, dat snap ik wel.
Ja.
Maar als commercieel bedrijf kan het je bijna alleen maar terugbijten, zou je zeggen.
Ja, dat weet ik niet. Microsoft heeft sowieso veel meer initiatieven die gericht zijn op een veilige situatie op internet. Dus waar kwalijk gedrag zich aftekent, proberen zij dat eigenlijk te voorkomen. Dus ze geven dan een threat warning af, dat is één. Ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen...
Wat is een threat warning trouwens?
Dat is een waarschuwing. Dat er een bepaalde dreiging, digitale dreiging zich manifesteert.
Ja.
En daar kun je dan beschermingsmaatregelen op treffen uiteraard. Wat ons NCSC, ons Nationaal Cybersecurity Centrum ook doet... met die high-high waarschuwingen. Hoog risico, hoog impact. En dan weten bedrijven, we moeten hier iets aan doen. Er zit ook een commercieel belang in, denk ik. Het is niet alleen... altruïsme wat daar speelt, of idealisme. Maar er zit ook een commercieel belang bij.
In termen van imago of zo?
Ja. Maar natuurlijk ook hun eigen systemen hebben hier ook last van. Dus het is ook gewoon je eigen business draaiende houden.
Herbert Blankenstein.
We praten verder over de bestrijding van Russische cyberaanvallen op Oekraïne en de westerse wereld. Niet alleen overheidsorganen, dat kwam al een beetje naar voren, en door staten gesteunde groeperingen, maar ook onafhankelijke techbedrijven mengen zich in het strijdgevoel. Microsoft dus, dat zelf publiceert welke cyberaanval het heeft verijdeld door internetdomeinen over te nemen. En dat is opvallend, want het is best wel merkwaardig dat een bedrijf zich mengt in de oorlogvoering, al is het dan de digitale variant. Nou, Paul Duchesne is hier militair jurist, bijzonder hoogleraar cyberwarfare aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn co-host Thomas Hoogstenbach van Tweakers.net. Goed, Paul, Microsoft doet dus mee aan cybersecurity onderzoeken. Verijdelt ze ook. Is Microsoft de enige eigenlijk, de enige partij die dit soort dingen doet? Vast niet.
Ik kan alleen iets vinden over Microsoft op deze manier, met een rechtelijke lastgeving. Wat je wel daarnaast nog ziet, is dat bedrijven sancties volgen. Dus die volgen de sanctiemaatregels, ja, en geven daar gehoor aan.
Dat mag je hopen.
Er zijn ook bedrijven die uit eigen beweging hun diensten terugschroeven. PayPal, twee breedbandaanbieders schroeven hun diensten terug.
Ja.
Je ziet dat bedrijven die geweerd worden, Twitter, een bypass levert voor Tor, zodat er toch vanuit de Russische Federatie
getwitterd kan worden,
gemaakt kan worden van die dienst.
Ja.
En je ziet ook dat daar waar systemen gebruikt worden, bijvoorbeeld Google Reviews en TripAdvisor Reviews, worden gebruikt om toch informatie te delen, terwijl andere systemen plat liggen. Die schakelen die faciliteit weer uit, omdat ze hun review-faciliteit niet willen laten misbruiken voor nieuwsverspreiding.
Ja, dus okay.
Er zijn allerlei posities mogelijk die bedrijven innemen en hier actief of minder actief een rol in nemen.
Ja, maar nou kan ik van een bedrijf heel makkelijk voorstellen dat het bedrijf zegt, met die partij wil ik geen zaken doen. Ja. Dat kan elk bedrijf zelf besluiten. Of dat ze hun klanten in staat stellen iets juist weer wel te doen.
Ja.
Allemaal leuk. Maar wat Microsoft dus gedaan heeft, ja, dat is een wat meer actieve ingreep.
Ja, maar wel op een rechterlijke last. Ik denk dat je. Ik weet niet
dat
of
is dan ook een voorwaarde, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja, je kunt ook niet, tenzij natuurlijk Microsoft het cybersecurity bedrijf is voor een ander bedrijf wat zijn eigen systeem veilig wil houden.
Ja.
Maar dan heb je de toestemming van de eigenaar van het systeem.
Nou, zijn er wel groeperingen, ik denk aan Anonymous bijvoorbeeld, hè, die zijn wat minder makkelijk aan te sturen.
Ja.
En die doen maar wat en zijn ook actief,
ja,
als het om hacken gaat.
Ja.
Die zullen geen rechtelijke last
Die begaan strafbare feiten.
Die begaan dan daardoor strafbare feiten.
Ja.
Dus als een bedrijf dat doet zonder rechterlijke last, dan
ligt
is een bedrijf toch ook weer strafbaar.
Ja, het ligt aan waar ze die maatregelen treffen natuurlijk. Hè. Kijk, als Fox IT de beveiliging van BNR zou doen en BNR zegt hou ons systeem schoon op het systeem, hè, dan is er niks aan de hand.
Ja.
Maar Anonymous houdt niet de systemen schoon, denk ik. Ik denk dat Anonymous een deel van de targetlist, dus de doelenlijst van het Oekraïense ministerie van Digitale Transformatie gebruikt.
Ja.
Om Russische websites te defacen, te DDoS'en.
Ja. Als nou
en dat mag niet.
Als nou een westers bedrijf een of ander Russisch oorlogsschip de grond in zou boren, hè?
Ja.
Helemaal hypothetisch, ja, natuurlijk. Of een westerse groepering als Anonymous zouden doen. Heb je dan een casus belli, zoals dat heet?
Nee, dat heb je niet. Maar wat je wel hebt is...
Met andere woorden, een derde wereldoorlog.
Ja, ja. Ik snap hem. Nee, want het is denk ik evident dat dat niet een krijgsmacht is die ingrijpt. En dat heb je doorgaans wel nodig voor zo'n oorlogshandeling. Maar je kunt wel het risico treffen dat het Nederland wel aangerekend wordt en dat er dus sancties weer getroffen worden of tegenmaatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld digitale. Dus dat je hier een tik om je oren kunt krijgen, digitaal.
Ja. Ja,
omdat
ja,
er vanuit Nederland dus iets gebeurt. Dus vandaar ook het advies in Nederland aan hackers, als je ze zo mag noemen, is blijf met je vingers uit die oorlog. Blijf met je toetsen uit die oorlog.
Ja, maar want dat was de achtergrond van mijn vraag. Hè. Een oorlogsschip of iets dergelijks is heel makkelijk te begrijpen dat de Russen dan niet blij zijn.
Ja.
Het lijkt wel alsof in dat cyberdomein alles zo'n beetje kan. Want er wordt. Nou, op een gegeven moment heb ik gehoord dat spoorwegnetwerk van Wit-Rusland was gehackt of zoiets.
Ja.
Iedereen zit dan een beetje te kijken. Inclusief in Wit-Rusland.
Ja.
Maar niemand zegt, hou daarmee op of we gaan bommen gooien.
Nee, kijk, wat je ziet, je ziet eigenlijk twee dingen. Je hebt de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En daar gebeuren een aantal dingen tussen de strijdende partijen. En je hebt het conflict eromheen waar al die sympathisanten, maar ook die IT-bedrijven een rol in spelen. Met name die sympathisanten zijn heel erg actief. Bijvoorbeeld in Wit-Rusland met die spoorsystemen. Maar ook in Oekraïne is malware onderschept in het spoorwegensysteem. En daardoor werkt dat nog steeds. Maar nu heel recent is weer malware van Sandworm ontdekt in elektriciteitssystemen.
Maar mijn punt is, het lijkt dus wel alsof landen dit van elkaar accepteren. Van, iedereen mag dit soort dingen doen zonder dat de ander daar echt heel erg...
Nee,
of komt dat doordat het effect van cyberacties toch een stuk minder is dan bombardementen?
Dat laatste sowieso. Wat hier natuurlijk wel heel erg op de voorgrond staat, is dat Oekraïne alle steun genereert die het kan krijgen. En dat is ook digitale steun. De oproep aan digitale hackers. Het account van het ministerie heet nu ook het IT Army of Ukraine.
Ja.
Ze hebben gewoon een digitale call to arms gedaan, waar bedrijven en sympathisanten op toestromen.
Ja.
Daar moet je, denk ik, uiteindelijk niet blij mee zijn. Dit is niet een hele vreugdevolle ontwikkeling.
Nee,
dat is interessant. Voor academici, maar je wordt er niet vrolijk van.
Nog even over de bedrijven. Wat is het hun belang om aan dit soort dingen mee te werken? Is dat patriotisch of is het misschien ook een PR-actie?
Beide, denk ik. Het is goed voor de business, voor de techniek van de business. Omdat je gewoon meer zicht krijgt op wat voor dingen er misbruikt worden en gebruikt worden voor kwalijke doeleinden. Dus het scherpt je technieken in feite. Je producten worden beter. Dat is natuurlijk ook reclame. Maar de meeste bedrijven hebben ook wel goede banden met hun overheden.
Ja. Dank voor deze uiteenzetting. Paul Duchesne, militair jurist en bijzonder hoogleraar cyberwarfare aan de Universiteit van Amsterdam. Zometeen hoor je hier deel 2 van deze BNR Digitaal. Daarin kijken we naar de wederopstanding van chipgigant Intel. En wij gaan eens een keertje luisteren naar wat de AIVD te zeggen heeft, namelijk in hun eigen podcast.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Wat heeft microchipproducent Intel allemaal gedaan en wat gaat het allemaal nog doen om weer die dominante speler in dat veld te worden die hij ooit was? Dat vraag ik zo aan mijn co-host Thomas Horstenbach, redacteur componenten bij Tweakers. Nu eerst...
Laat mij maar even.
Ja, en vandaag laten we tech-collega Ivan Verrips aan het woord. Ivan, welkom. In het verleden nog redacteur van BNR Digitaal. Tegenwoordig vooral beroemd als presentator van BNR Breekt.
Ja, fijn hier te zijn.
Fijn dat je er bent. Ja. Jij wou het graag hebben over de podcast De Dienst van de AIVD. Past prachtig in deze aflevering van BNR Digitaal. Is gemaakt door Lisbeth Rasker. En die podcast is al toe aan het tweede seizoen zelfs. Groot succes blijkbaar. We gaan gelijk even luisteren naar een fragment over een fictieve zaak bij het grote energiebedrijf Electron BV.
We hebben informatie ontvangen dat zij... het doel zijn van een hack. In dit geval gaat het om een hackersgroep die we al eerder in onderzoek hebben gehad. Intern heeft deze groep de naam Zuurkool gekregen. En een van hun kenmerkende technieken is inzet van een bepaald stukje malware. En die hebben we rookworst genoemd. Dat is echt een klassieke spionage backdoor.
Ja. Ja, buitengewoon spannend. Vuurkool en rookworst. Waarom wou jij het over deze podcast hebben?
Ja, nou, ik ging verhuizen en toen kwam ik deze podcast tegen. En toen heb ik hem tijdens het verven geluisterd. En het greep me omdat, ja, wat bij die geheime diensten gebeurt natuurlijk, geheim is per definitie. Dus wat daar dan naar buiten komt, daar ben ik dan altijd wel geïnteresseerd in. Wat doen ze uit de doeken? Wat doen ze ook niet uit de doeken? Dat zou je natuurlijk niet weten, maar goed. Nee. Een journalist die dan deze podcast maakt, die meeloopt op de cyberdesk van de AIVD. En dus met mensen van de AIVD aan deze fictieve zaak werkt. En je maakt kennis in die podcast met ongeveer 10 mensen van de 2000 die daar werken bij die AIVD. En ja, dat lijken allemaal zeer gepassioneerde mensen. Sommigen zijn enorme puzzelaars die tot diep in de nacht iets aan het uitpluizen zijn. En anderen hebben wat meer geduld. En je moet soms ook gewoon heel lang wachten voordat iemand een fout maakt in zo'n proces. En ja,
je tegenstander is een fout.
Ja, precies. Ja. Ja, de hackers of iets dergelijks.
Precies.
En je hebt vorige half uur ook al besproken natuurlijk. Ja, cybercrime is een reëel risico. We zien het elke dag. Ik geloof, in die podcast hoorde ik ook dat bij de Belastingdienst er 300 hackpogingen per uur zijn. Nou, daar moet je wel een en ander in de gaten houden. Dus de IVD is daar volop mee bezig. Ze kijken vooral naar statelijke actoren. En hier hebben ze dus een soort zaak nagebouwd. Met aspecten die echt zouden kunnen zijn.
Ja, en jij zegt, je weet niet wat er niet verteld wordt. Nee. Soms weet je dat wel. Namelijk wanneer er gezegd wordt in zo'n programma. Dat gaan we dus niet vertellen.
Ja.
Gebeurt dat ook?
Nou, niet zo letterlijk. Lisbeth die stelt soms wel eens een vraag. En dan merk je aan het antwoord dat die mensen niet het achterste van hun tong kunnen of willen laten zien. Soms trouwens ook wel. Niet echt per se concrete voorbeelden van. Maar dan denk ik van, opvallend dat ze dat vertellen. Bijvoorbeeld over informatiebeveiliging. Hoe je dat het beste kan doen. Een van die mensen van de IVD vertelt dat hij zelf WhatsApp gebruikt. Dan denk ik, als iemand van de IVD dat doet. Alleen voor familiecontacten, niet voor staatsgeheim en dergelijke. Okay, maar voor informele contacten denk ik, dat zegt mij wel iets. Dus je leert wel een en ander, maar wat ik al zei, je weet niet wat je niet weet natuurlijk.
Nee. Er komen dilemma's naar voren, die zullen ze ongetwijfeld vaak hebben, kan ik me goed voorstellen, maar geef eens voorbeelden.
Ja, een paar van die dilemma's zijn bijvoorbeeld, stel je vindt malware bij zo'n bedrijf, bij dat Electron BV. Ja. Dan is dan bijvoorbeeld de vraag, ga je dat bedrijf daarover informeren? Je zou denken, ja, natuurlijk. Aan de andere kant, dan gaat dat bedrijf die malware verwijderen, weet die aanvaller dat die malware daar weg is, en dan ben je misschien als IVD ook je onderzoekspositie kwijt, want dan weten ze dat ze in de gaten zijn gehouden.
Ja, je weet meer, je leert meer als je de situatie laat zoals hier.
Precies, en ik zal niet te veel over die podcast zelf verklappen, maar tijdens de podcast blijkt
spoilers.
Dat ook, een klein beetje dan. Dat ook een buitenlandse component is, meer vertel ik niet. En dan is de vraag een beetje, informatie delen met het buitenland, dat doe je natuurlijk wel met bevriende diensten, maar hoeveel? Deel je hoe je aan je informatie komt? Nee, per definitie niet, zeggen ze in die podcast. Maar ook dat delen zou weer onderzoek in Nederland kunnen beschadigen, want stel jij deelt met Duitsland of België dat er een bepaald risico is, dan gaan zij het ook onderzoeken. En dan weet die aanvaller misschien een tijdje ook van, er wordt op meerdere plekken naar mij gezocht. Dus het is allemaal heel erg op eieren lopen, voor mijn idee.
Ja, dit is natuurlijk een PR-podcast. Ja. Bedoeld om mensen een fijn beeld te geven van de IVD. Heb jij dat ook gekregen? Heeft het jouw beeld van de inlichtingendiensten veranderd?
Ik heb wel het... Maar goed, dat had ik al eigenlijk. Dus ik weet het niet zo. Ik heb wel het idee dat ze daar... klinkt misschien een beetje zeiig, maar... waken over de digitale veiligheid. Maar ook daarvoor geldt weer... en ik wil niet steeds een herhaling vallen. Ze zitten daar met 2000 mensen. Zij kunnen natuurlijk ook niet alles in de gaten houden. Dan zeggen ze ook, als een dreiging weg is... dan gaan wij niet rechercheren op iets wat historisch heel oud is... en waar we wat jaren geleden spannend is. Nee, we zijn bezig met wat er nu speelt. En wat er een maand geleden speelde, maar wat niet meer actief is... dat laten we gelijk vallen. Dus... mijn beeld is niet zozeer veranderd. Maar ik heb er wel... In de mensen die daar zitten, daar heb ik op zich wel vertrouwen in.
Ja. Ik herinner me uit, de oorlog in Irak. Mm-hmm. Dat je toen embedded journalisten had. Vietnam natuurlijk ook, dat is wat langer geleden. Kortom, dat bestaat. En Lisbeth Rasker, de maker van deze podcast... Mm-hmm. Die werkt inderdaad embedded. Hè? Ze presenteert het ook als een soort stage.
Ja.
Daar is altijd discussie over, want wat ben je nog waard als journalist als je embedded bent? Je bent afhankelijk van het bedrijf, wat het ook is, waar je embedded bent. Is dat te horen in deze podcast?
Zij loopt inderdaad mee. Dus je zou kunnen zeggen...
Die ze aansluit, noem maar wat.
Wat mijn probleem tussen haakjes is dat dit is een podcast van de IVD en ze hebben Lisbeth ingehuurd om dat te maken. En
ze betaalt ook. Ja.
Precies. Het cliché is natuurlijk wie betaalt bepaalt. Mm-hmm. Ik twijfel helemaal niet aan de journalistiek of de journalistieke kwaliteiten van Lisbeth Rasker, maar je moet je wel beseffen dat dit een soort bedrijfsjournalistiek is of wat misschien als je wat negatiever benadert IVD-propaganda.
Ja.
Juist een club als de IVD zal natuurlijk niet het achterste van zijn tong laten zien. Dus dat zat wel steeds in mijn achterhoofd bij het luisteren. Ja. Dat ik dacht van hoor ik nu wel eigenlijk het hele verhaal? Wat laten ze hier niet horen? Ik miste soms ook wel wat kritische noten. Ik miste eigenlijk nog één aflevering over het hele juridische aspect. Misschien kunt u daar zo nog eventjes over hebben. Ik vroeg me ook wel eens af, hoe realistisch eigenlijk, hoe gesimplificeerd is dit? Is dit mega veel simpeler of valt dat wel mee?
Maar goed, dat weet je allemaal niet.
Nee.
Ik heb er ook naar niet zoveel als jij, maar ik heb er wel een beeld van. En Ik heb ook mijn dosis aan PR-video's en PR-podcasts wel binnengekregen over de jaren. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond dit meevallen. In de toon die ik hoorde, de vragen die gesteld en de manier waarop de antwoorden werden dat klonk allemaal redelijk. En dat kan een verkeerde indruk zijn, maar het klonk redelijk ongeregisseerd en spontaan. En alsof die mensen ook echt mochten vertellen wat ze wilden vertellen.
Ja, nou, die indruk heb ik. Ik heb ook niet per se de indruk dat dat enorm fout zit, hoor. Maar dat zit wel altijd in je. Misschien is het meer een wetenschap. Journalisten-mindset dat toch in je hoofd zit van wie is de afzender? Wie is de afzender? Wie is de afzender?
Zit er ook een soort recruitment-tintje aan? Thomas. We weten natuurlijk dat de IVD heel veel moeite heeft om echt talent te vinden op dit gebied.
Ja, dat is een grap. Er zitten een soort challenges in. Dus je kan als luisteraar meespelen. Dat kan ook nu nog steeds. Dus als je gaat luisteren, dan krijg je aan het einde van elke aflevering een soort opdrachten. En er is een speciale website. Ik kan hem wel noemen. Pannenkoekenpalazzo.nl.
Pannenkoekenpalazzo.
Ik ga verder niet vertellen wat dat is en waar het mee te maken heeft. Daar kan je op terecht. En daar moet je ook echt diepte techniek in. Dus je moet broncodes in. En je krijgt virtual machines die je moet gaan uitzoeken. Je krijgt de malware toegeleverd. En je krijgt logbestanden waar je dingen uit moet gaan pulken. Dus ik heb het idee, het wordt ook steeds moeilijker. Het zijn 6 afleveringen. En naarmate die afleveringen vorderen, worden die opdrachten ook steeds moeilijker. Dus ik heb het idee, dat zeggen ze geloof ik ook wel aan het einde, van als je daar slim in bent en je kan dat handig doen, stuur het in en wie weet hebben we binnenkort een baan voor je. Dus het zou, wat ik zei, het is natuurlijk PR of propaganda of misschien ook een deel recruitment. Nee,
dat is een goed punt, Thomas. En ik moet zeggen, ik heb die eerste opdracht heb ik gedownload en uitgepakt. En ik moet zeggen, ik kon er geen touw aan vastknopen. Nee. Dus mijn vraag is dan, wat voor achtergrond heb je eigenlijk nodig hiervoor? Kun jij dat beoordelen?
Ik denk, de eerste opdracht heb ik ook bekeken en daar liep ik ook vrij snel vast. Ik denk dat je, nerds klinkt altijd een beetje onaardig, maar dat je in een meisje of jong moet zijn die interesse heeft in het uit elkaar trekken van die informatie en dat je daar vanaf jongs af aan al mee bezig bent.
Maar bepaalde IT-vaardigheden zijn toch echt wel vereist?
Zeker, je hebt wel technische kennis hierover nodig,
jij vond deze podcast leuk genoeg om na het eerste seizoen ook het tweede seizoen.
Eerste seizoen heb ik nooit gehoord. Het ging niet over tech, dus dat interesseerde me eigenlijk niet zo.
Alleen de tweede.
Ja, precies.
Maar wel in een volledige lengte. Hè? Als ze je nou bellen morgen om te recruteren, zijn we je dan kwijt?
ik denk het niet. Het is wat mij opviel en wat mij niet zo heel erg eraan aanspreekt, is dat het heel erg juridisch ook is. Elke stap die genomen moet worden getoetst. En we hebben natuurlijk de tip en je hebt de commissie die toezicht houdt op die veiligheidsdiensten. Voor heel veel wat de AIVD moet doen.
Ja, de tip is de toetsingscommissie inzet en dan nog iets.
Zoiets, ja. En dus ook een achteraf, een waakhond uiteraard. En alles moet getoetst worden op proportionaliteit, op subsidiariteit. En het lijkt me wel frustrerend dat je eigenlijk niks kan doen zonder dat dat getoetst wordt. En dan denk ik ook even aan mijn eigen beroep. Ja, als wij iets willen zeggen hier op de radio, dan kan dat gewoon.
Wordt gewoon niet getoetst.
Er wordt niks getoetst. En dat is wel een heel erg gejuridiseerd proces. Wat goed is, denk ik. Hè? Want,
maar je moet er tegen kunnen.
Maar je moet er tegen kunnen. Je moet ervan houden, denk ik. En ik hou van kletsen. En dan moet je dat, denk ik, toch eerder op de radio doen dan bij de AIVD.
Dat heb je prima gedaan. Nog even naar Thomas Hoogstenbach. Heb jij oren naar een baan bij de AIVD? Zou jij zo'n challenge kunnen maken, bijvoorbeeld?
Nou, ik ben zelf wel sterk in erover schrijven. Maar zelf programmeren en dat soort dingen, dat is niet echt aan mij besteed. Okay. Ik denk ook dat een deel is gewoon wel een beetje als je er gevoel voor hebt. Als je een beetje weet waar je moet zoeken. Je moet eigenlijk denken van, hoe zou je als je zelf een opdracht maakt, waar zou je dan dingen in verstoppen? Waar zou je dan dingen, poortjes, kleine kiertjes openzetten in die code? En als je op die manier ernaar kijkt, dan denk ik dat je met een beetje IT-vaardigheid wel een eind moet kunnen komen.
Oké. Okay. In elk geval bedank ik voor dit moment collega Ivan Verrip van BNR Breekt. Blijf er nog even bij voor het volgende onderwerp. Vind je vast ook interessant. Digitaal. Want we moeten het nog hebben over Intel. Ooit onaantastbaar als maker van processors voor computers. In het vorige decennium raakte Intel zijn leidende positie een beetje kwijt. Concurrent AMD kwam langs zij. En op de smartphone en de tablet wist Intel nooit een positie op te bouwen. Tij lijkt nu gekeerd. Nieuwe uitvindingen zijn er. Onder andere op het gebied van quantum computing en bitcoin mining. En ze krijgen 2 nieuwe fabrieken in Magdeburg in Duitsland. Hier is nog steeds redacteur componenten bij Tweakers, mijn co-host Thomas Hoogstenbach. Intel zit dus weer op de goede koers. Waar zie je dat eigenlijk op dit moment in hun productenaanbod?
Nou, je ziet vooral dat het op dit moment heel erg snel gaat met hoe snel ze nieuwe producten uitbrengen, nieuwe generaties uitbrengen. Wat je het vorige decennium zag gebeuren is, Intel is natuurlijk in tegenstelling tot veel andere chipfabrikanten, ontwerpen ze zowel chips en produceren die ze zelf ook. AMD ontwerpt ze alleen, laat ze elders produceren. En bijvoorbeeld een concurrent als TSMC, die heeft dan wel fabrieken, maar die bedenken die chips zelf niet. Mm-hmm. En Intel is daardoor heel erg afhankelijk van die twee bedrijfstakken. En wat je op een gegeven moment zag gebeuren is, ze hadden nieuwe processors bedacht voor een nieuw productieproces in hun eigen fabriek. Dat proces dat kwam er niet af en al die chips die van de band afrolden, die waren defect en allemaal drama. Maar daardoor liepen ze dus vast in de chipontwerpdivisie, omdat ze dat ontwerp zo hadden gemaakt dat ze per se dat nieuwe proces nodig hadden. Ja, dat was dus heel problematisch heel lang. En daardoor konden ze al die mooie nieuwe processors die ze bedacht hadden, konden ze niet maken.
Ja, er was toch ook iets met dat ze de mobiele revolutie een beetje hadden onderschat? Of is dat ondergeschikt daaraan?
Ja, ze hebben het wel geprobeerd, dat moet je ze nageven, maar
ja, te laat.
Ja, te laat en op de verkeerde manier. En ze hebben ook hun eigen desktop-chips als uitgangspunt gepakt en die geprobeerd zuiniger te maken. En wat je ziet is, elke smartphone-processor is gebaseerd op ARM natuurlijk. Die efficiëntie, die zuinigheid zit veel meer in het fundament van die architectuur. En Intel heeft gewoon onvoldoende daartegenover gezet. Ik denk dat als ze een echte positie hadden willen hebben, hadden ze eigenlijk gewoon from scratch een totaal nieuw core en chip ontwerp moeten maken voor smartphones. En dat hebben ze eigenlijk nooit echt gedaan.
Ja, een Intel processor was ooit eigenlijk een statussymbool. Hè? Intel Inside, dat was ook van hunzelf trouwens de reclameslogan. Mm-hmm. Was dat nou vooral marketing of waren ze echt zo goed?
Ze zijn een tijd heel erg dominant geweest.
Dominant, maar op grond van kwaliteit of op grond van marketing?
Dominant in prestaties bedoelde ik.
Toch wel.
En energieverbruik, efficiëntie, al die dingen. Dus die periode hebben ze echt wel gehad. En dat lag er natuurlijk ook aan dat hun grote concurrent AMD heel weinig in de melk te brokkelen had. Heel lang. Die hebben zelf een hele eigen schare van productieproblemen, financiële problemen gehad. Eigenlijk kwam het ook een beetje zo dat op het moment dat Intel tegen al deze problemen begon aan te lopen, toen begon AMD onder leiding van de nieuwe CEO, Lisa Su, begon juist echt stappen te zetten in de goede richting. Financieel in stabieler vaarwater te komen. Ze hebben hun fabrieken, die hadden ze vroeger net als Intel zelf, die hebben ze op een gegeven moment verkocht. Zodat ze, om wat geld te genereren en om minder afhankelijk te zijn van één
fabriek. Ging ze uitbesteden aan China of zo?
Ze hebben heel lang bij GlobalFoundries, die een fabriek hebben in Dresden onder andere, hebben ze geproduceerd. Ja, ja. Ja. En inmiddels is dat grotendeels TSMC geworden, waar AMD die chips maakt.
Goed, Intel gaat nu dus nieuwe fabrieken openen in Duitsland. Investeert zelf miljarden, maar ook de Duitse overheid doet mee. Waarom doet de Duitse overheid mee?
Ja, de Europese overheid. Ja, dus Europa heeft een plan gepresenteerd, de Chips Act, waarin ze gezegd hebben, wij willen een sleutelpositie gaan krijgen in chipproductiegebied in Europa. En dan niet alleen maar met de wat oudere procedees die we al maken, bijvoorbeeld bij NXP. En dan zijn dan chips voor auto's en koelkasten en wat minder high-tech apparaten. Ze willen ook die state-of-the-art productieprocessen, dus dan heb je het echt over de kleine nanometers. Daar willen ze ook dat Europa een
nanometer, dat gaat over de details, hè, die op een chip.
Het kleinste detail wat je op een chip kan maken, ja. En daar willen ze ook gewoon een serieuze rol. Tientallen procenten marktaandeel, en dat is op dit moment eigenlijk nul. En dit is daarin een heel belangrijke stap. En wat ik denk dat de Europese Commissie heel goed heeft bekeken hierbij, is ze hebben een bestaande partij, Intel, hebben ze eigenlijk verleid met subsidies, met helpen bij land aankopen, dat soort dingen. Om hier een fabriek neer te zetten. En niet alleen een fabriek. Er komt dus een megafab in Magdeburg in Duitsland. Maar er komt ook een R&D-centrum in Frankrijk. Er komt een packagingfabriek in Italië. Uiteraard profiteert ASML vanuit Nederland mee. Ja.
En je zegt eigenlijk, ze verleiden een bestaande partij. Dat is beter dan dat je zegt, we gaan een hele nieuwe Europese industrie uit de grond stampen. Ja, dat meestal mislukt.
Daar heb je een prachtig praktijkvoorbeeld mee. Want dat is wat China al jarenlang probeert. Zelf chipfabrikanten optuigen. Ja. En het slaat eigenlijk nog altijd helemaal nergens op wat ze daar doen. Die efficiëntie van de chips die ze maken, die loopt misschien wel 5, 6, 7 jaar achter op wat we hier kunnen doen.
Oké, dat is een hele geruststelling. Ja,
en terwijl daar wordt genoeg geld in geïnvesteerd en er zitten ook genoeg knappe koppen, maar ze krijgen het maar niet voor elkaar. En dat laat ook wel zien dat gewoon ervaring in huis hebben is in zo'n hyperspecifieke markt is wel echt heel veel waard.
Het gaat dus met die fabrieken in Magdeburg niet zozeer om leuke fabriek neerzetten, werkgelegenheid, maar er zit wel een betere doordachte strategie achter over de technologische ontwikkeling in Europa.
Ja, we hebben natuurlijk met de chiptekorten die nu een beetje gelukkig weer verbeteren, maar waar we wel veel last van hebben gehad, hebben we gezien hoe belangrijk het is om aan chips te kunnen kopen. Ook voor andere bedrijven die niet per se procesfabrikant zijn, maar wel chips nodig hebben om hun producten te kunnen maken. En tegelijkertijd, er staan natuurlijk heel veel chipfabrieken in Zuidoost-Azië, in Korea, in Taiwan. Zeker Taiwan is natuurlijk de laatste tijd, zijn daar wat spanningen, wat politieke spanningen met China. Wil je daar echt zo van afhankelijk zijn als China op een goed moment gaat beslissen van we gaan de daad bij het woord zoeken wat betreft Taiwan, dan heb je echt een enorm probleem in de globale chipproductie.
Ja. Ik vind het leuk om even met je te hebben over de nieuwe dingetjes van Intel, want ze hebben een proces bedacht om qubits te maken in serie voor of in massaproductie voor quantum computing.
Ja.
Is dat nou iets waarbij Intel eindelijk weer eens vooraan staat, zoals ze die mobiele revolutie hebben gemist, dat ze nu die kwantumrevolutie te pakken hebben?
Je ziet dat ze daar heel veel in investeren. In Nederland, dit was in samenwerking met de TU Delft, als ik me niet vergis.
Ja.
En dan zie je dat dat onderzoeksgebied, dat daar veel meer in wordt geïnvesteerd. Ik riep eerder al dat AMD sinds een tijdje nieuwe CEO heeft. Dat heeft Intel ook. Pat Gelsinger is daar sinds vorig jaar. En dat is in tegenstelling tot zijn voorgangers, dat waren allemaal financiële mannen, is dit echt een man die heel lang zelf bij Intel heeft gewerkt, bij chipontwerp, bij chipproductie. En je ziet dat de investeringen echt enorm zijn gestegen sinds hij aan het roer zit. Dus ja. In dit soort dingen, dus quantum, dat is echt state of the edge. Dat is natuurlijk het grote droombeeld van een computer van de toekomst, maar die nog altijd eigenlijk niet echt in de praktijk te produceren is. Maar ook in andere dingen. Die chipfabriek in Europa, er is een grote fabriek in Amerika aangekomen.
En het chip ook voor bitcoin mining?
Ja, dat is ook eigenlijk, ze kunnen chips bedenken en ze kunnen ze produceren. Dus dan doen ze dat ook. Maar ik moet zeggen, dat is op de lange termijn niet heel belangrijk. Wat je bij bitcoin ziet, dus vroeger deed iedereen dat met zijn laptopje of zijn videokaartje thuis. En tegenwoordig zijn er zeer gespecialiseerde chips, die noemen ze ASICs. Die zijn alleen maar geoptimaliseerd om bijvoorbeeld bitcoin te kunnen minen. Mm-hmm. Maar kunnen dat wel heel erg veel efficiënter dan een normale processor die van allerlei dingen.
Ja, en Intel dacht, die markt kunnen we meteen ook even meepakken.
Precies, dat doen ze. En dat is op het grote geheel niet heel veel. Maar je ziet wel dat Intel gewoon goed kijkt naar waar liggen de kansen en daar dan ook op inspelen.
Ja, je noemde al investeringen in Duitsland, Frankrijk, Italië. Ik zag ook Polen, Spanje, Ierland. Waar is Nederland? Is onze lobby mislukt? Krijgen wij niet een Intel miljarden?
Is wel een beetje mislukt. Ik weet toevallig dat de CEO van Intel, die is wel in Nederland geweest. Ook in het proces om te zoeken naar locaties, te praten met overheden. Blijkbaar hadden we niet genoeg subsidiegeld beschikbaar. Wat ze wel hebben gezegd, ze gaan in ieder geval dus samenwerken met lokale universiteiten voor onderzoek. Ze gaan uiteraard chipmachines inkopen bij ASML. Dus op die manier profiteert Nederland ook wel een beetje mee. Ook omdat er natuurlijk wel toeleveranciers in Intel zitten. In Nederland zitten bijvoorbeeld.
Ja, wat is het volgende wat Intel gaat doen?
Ja, dat is een beetje de vraag. Ze gaan vooral heel erg vaart maken met hun roadmap. Wat ze de afgelopen jaren heel vaak hebben moeten doen is dingen uitstellen, dingen afstellen. Terwijl er zitten echt heel veel knappe koppen bij Intel. Die kunnen heel veel mooie dingen bedenken. En dat gaan ze de komende tijd in rap tempo doen. We hebben zelfs een aankondiging gekregen een paar maanden terug dat Intel een project wat op de roadmap stond voor 2025, dat willen ze nu al in 2024 gaan voltooien. Dus ze zijn in plaats van dingen naar achter aan het schuiven, zijn ze dingen naar voren aan het halen. Ja, en daar merk je wel aan dat er echt een nieuwe wind waait daar.
Oké, geweldig. Dankjewel, Thomas Hochstenbach van Tweakers. Ook voor het zijn van co-host vandaag.
Graag gedaan.
En natuurlijk ook nogmaals bedankt BNR's tech-collega Ivan Vergenaars. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Deze week in de Cryptocast bijvoorbeeld Bitcoin 2022, de grootste crypto-conventie ter wereld. Daar kwam een hoop nieuws uit. Wat BNR digitaal betreft zeg ik heel graag tot volgende week. Dag.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.